Broeders en zusters, goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. En we willen graag vanmorgen ook weer luisteren naar wat de Heer tot ons zegt. Woorden die ons kunnen sterken en ons kunnen genezen. Ik vermoed dat u in uw leven, net zoals ik in mijn leven, wel eens situaties meemaakt waarvan u denkt, houd dat nou nooit op. Dat lijkt wel een vechten tegen de bierkaai. Steeds maar weer datzelfde. En heb je ervoor gebeden? Je hebt er tegen gestreden? Heb je vijanden ontdekt? Je bent ervan bevrijd, ze zijn buiten je hemel geplaatst. En toch, zo'n situatie waarin de vijand je wel eens behoorlijk aan het twijfelen kan brengen. Zo'n situatie waarvan je denkt, hoe zit dit nou eigenlijk in elkaar? Wat is hier nou aan de hand? Wat moet er nou eigenlijk gebeuren? Wat moet ik hier nu nog aan doen? Vanmorgen wil ik daar eens bij stilstaan. Stilstaan bij een man die daar zeker over kan meespreken. Die dat in zijn eigen leven heeft ervaren en dat ook heeft beschreven. En daarom wil ik hem vanmorgen citeren. En zijn innerlijke zielenstrijd als voorbeeld nemen. Om het toe te passen in onze situatie ter herkenning. Als voorbeeld ter vertroosting, ondersteuning en bemoediging. Ik bedoel de profeet Jeremia. En ik zou u willen uitnodigen om uit zijn geschriften het 20e hoofdstuk op te zoeken. Jeremia 20. Jeremia 20, de versen 7 tot 18. Vers 7. Gij hebt mij overreed, heren, en ik heb mij laten overreden. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. Maar ik ben tot een bespotting geworden, de ganse dag. Allen honen zij mij. Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen. Want het woord des Heren is mij geworden tot een smaad en spot de ganse dag. Maar zeide ik, ik wil aan hem niet denken en zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als een brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente. Wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet. Want ik heb gehoord het gemompel van velen, schrik van rondom. Brengt iets aan, opdat wij hem aanbrengen. Alle lieden met wie ik bevriend ben, loeren op mijn val. Wellicht zal hij zich laten verlokken, zodat wij hem overmogen en wraak op hem kunnen nemen. Maar de Heere is met mij, als een geweldig held. En daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen. Zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken. Een eeuwige, onvergetelijke smaad. Ja, de Heere der Heerscharen is een rechtvaardige toetser die nieren en hart doorziet. Ik zal uw wraak op hen zien, want op u heb ik mijn rechtszaak gewenteld. Zing de Heere, loof de Heere, want hij bevrijdt het leven van de armen uit de macht der boosdoeners. En even diep slikken. Vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben, de dag waarop mijn moeder mij baarde, zij niet gezegend. We maken het maar niet helemaal af. We gaan maar door naar vers 18. Waarom toch ben ik uit de moederschoot voortgekomen, om moeite en kommer te aanschouwen, en omdat mijn dagen in schande ten einde spoeden? Ik wil met u niet verder ingaan op Jeremia's omstandigheden, zijn leven. Dat zou te ver voeren. Het is heerlijk om dat eens door te nemen, om het eens te lezen. Er is heel veel van bekend. U kunt het woord tot u nemen, maar u kunt ook vele boeken die daarover gaan bestuderen en een beeld krijgen van het leven van deze profeet, die zo met hart en ziel zich aan zijn God had verbonden. Heel goed voor een persoonlijke studie, maar het gaat mij vanmorgen om een stukje herkenning. Wat hij meemaakte, kunnen wij dat herkennen? Kunnen wij daardoor getroost opgebouwd worden? Ja, dat kan. Als wij met elkaar zien, gaan zien, en begrijpen, gaan begrijpen, blijven begrijpen, wat er in de geestelijke wereld aan de hand is, dan kan je moed grijpen om door te gaan, ondanks wat dan ook. En dan weet je ook op welke wijze we in deze fase door kunnen gaan. Herkenning. En dan begin ik maar met die eerste verzen. Heeft u zich daar ook in herkend? Leeft er bij u, bij jou, ook die innerlijke zekerheid? Heer, ik ben door u getrokken. Ik ben van u. Ik ben door uw evangelie overtuigd. Ik heb me door dit evangelie laten overtuigen. Ik heb het begrepen. Ik ben er doorgegrepen. Dit gaat boven al het andere uit, wat er ook gebeurt. Dit is het voor mij, Heer. Ik wil niets anders meer. Is dat zo? Prijs de Heer. Jeremia drukt het hier heel sterk uit. En ik mag dat wel van hem. Begrijp hem wel. Het is voor hem heel reëel. Hij kon er niet over zwijgen. Zo vol was hij van Gods plan. Zo sterk was zijn liefde tot God en zijn liefde voor God. En daarom ging hij geen enkel compromis aan. Hij wilde de zuivere waarheid en alleen de waarheid. En oh, wat maakte hij zich daarmee het moeilijk. Want er waren zoveel andere profeten in die tijd die veel fijnere woorden profeteerden. Vrede, vrede, het is alles rust. En dat wilden de mensen wel horen. Maar dat zuivere woord Gods, wat Jeremia in zich omdroeg, daar baalde ze van. En dat bepaalde mede zijn omstandigheden. De strijd die hij had met die valse profeten en met die mensen die zijn woord niet wilden horen, dat bracht een stuk lijden met zich mee. Dat bracht agressie alom teweeg die zich op hem richtte. Die ellendige profeet met zijn woorden altijd. Maar het kon die liefde Gods, die liefde voor God in zijn hart niet uitdoven. Het was er bij hem. Die geweldige liefde voor God. Die hang naar God. Naar de waarheid van God. Naar het woord van God. Ondanks alles. Zelfs in enorme dieptepunten. En dat moet ook bij ons zijn. Die liefde voor God. Die liefde voor Jezus Christus. Voor hun plan. Met uw en mijn, met jouw leven. Dat moet er ook bij ons zijn. Die relatie met God. Dat geloof in God. Dat onwankelbare vertrouwen in God. Gebed in die persoonlijke relatie, gemeenschap met Jezus Christus. Dat moet er ook bij ons zijn. Die liefde tot de waarheid. Tot de waarheid, maar dan ook de zuivere waarheid. Ongedeeld. En dat onafhankelijk van welke situatie dat ook, dan ook. Kan dat dan? Moet dat je niet gegeven worden? Nee. Het is mogelijk om dat op te bouwen. Het is mogelijk om dat in uw eigen leven uit te bouwen en vast te houden. In alle situaties. Voor wie? Voor bijzondere mensen. Voor profeten. Voor godsmannen. Nee, voor alle mensen die dat willen en die hiervoor kiezen. De vermogens om dit op te bouwen zijn in u aanwezig. U heeft het vermogen om te geloven, u heeft het vermogen om lief te hebben, u heeft het vermogen om te toetsen. Het is u dus gegeven. Het gaat erom dat wij deze vermogens met al het andere wat wij van God hebben gekregen als mens gaan gebruiken, gaan richten, gaan inzetten en zo ons aan God geven. Het mag in ons ontwikkelen door ontmoeting met Jezus Christus, door gemeenschap met Hem, door je te verdiepen in Hem en in zijn evangelie. En het wordt door Hem nog versterkt naar je doop in de Heilige Geest, waardoor Hij in de diepste kern van uw en mijn vermogens kan meewerken, kan sturen en stimuleren. Ik ga er op dit moment vanuit dat wij dit willen. Dat wij niets liever willen dan dat Jezus zijn werk in ons in de komende tijd kan afmaken. Het goede werk dat Hij begonnen is, dat Hij dat in ons leven kan afmaken. Dat het tevoorschijn gaat komen, wat Hij bedoelt. Ik ga ervan uit dat u met mij vol wil worden van Heilige Geest. De late regen ten volle wil beleven, om daarin de volwassen vrucht te openbaren. Ik ga ervan uit dat u zo met elkaar en met mij als gemeente verder opgroeien om een einde te maken. Waaraan? Aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Wij zijn een heilig volk waar Jezus zijn macht in wil openbaren. En de tegenstander wil die macht verbrijzelen. Maar, zegt Daniël 12 vers 7, daar zal een einde aan komen. Wel, als we dat willen, als we daar een einde aan willen maken in de naam van Jezus, dan voor ons de strijd om dat te bereiken. Dan wel niet zoals Jeremia in de zichtbare wereld wellicht, maar wel de herkenning daarvan in de geestelijke wereld, de onzichtbare wereld. Daar die achtervolging, die vervolging. Met hetzelfde doel als waar de vijanden hier Jeremia mee belaagden. Om hem tot zonde te brengen, in spreken, in daden, hem te laten zwijgen, hem dingen te laten zeggen die hij eigenlijk niet wilde, om hem uit die relatie met zijn God los te weken en een oude situatie te laten terugkeren. En zo vervolgt de vijand u en mij ook, om mij en u tot zonde te brengen, uit die relatie met Jezus los te weken en een oude situatie van vroeger opnieuw te laten terugkeren. Om je dan tot wanhoop te brengen, je te deprimeren en je op te jutten met allerlei vragen van waarom toch? En zijn doel is dan bijna bereikt. Want in zo'n situatie wil hij je blokkeren. En je eigenlijk laten afhaken. Als dat nou het evangelie is. En zo probeert de vijand alsnog mensen die dat doel voor ogen hebben te laten mislukken, op een zijspoor te rangeren. Dat is er dus aan de hand. En als wij in zo'n situatie komen, wat kunnen wij dan doen? Wat zouden we moeten doen? Belangrijk is om te onderkennen, om te begrijpen wat er in de geestelijke wereld speelt. Heel belangrijk. En dat kunnen we. We kunnen de gedachten, de opzet van de vijand doorzien. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dat is één. Doorzien wat hij op het oog heeft. Maar dat is niet voldoende. Koppel dat aan een nauwgezet, bewust leven. In gemeenschap met Jezus, waarin je toeziet op jezelf. En dat betekent dus te allen tijden leven als een rechtvaardige. En waar je even bent afgeweken, waar je even dingen gedaan hebt die niet in overeenstemming met die rechtvaardigheid zijn, beleid je zonde. Vraag vergeving. Leef vanuit de vergeving. Ik geloof dat het hier vorige week zondag nog gepredikt is. En het wordt regelmatig gepredikt. Om als rechtvaardige je rechtvaardigheid te behouden en te leven vanuit de vergeving. Leef dus als een rechtvaardige. Leef als een verstandige. De verstandigen zullen stralen. Dat weet ik wel, dat heeft broeder Bulthuis enige tijd geleden hier gebracht. Ook uit Daniël 12 trouwens. Als rechtvaardige en verstandige zien wat de vijand bedoelt. Om dan in de situatie die hij organiseert, zonden te weren. Elke zonde weren. Dat is beter dan de intrappen en vergeving vragen. Begrijpt u me goed? Doen hoor, vergeving vragen, maar beter is het om te weren. Uit innerlijke afkeer. Heer, ik belijd zondags, ik ben van u. Dan wil ik het nu laten zien. Ik ben van u. U woont in mij. En ik heb niets met al die andere toestanden te maken. Op basis van die liefde. Want alleen dan hou je het vol. Door liefde kom je hoger op. Lukt het niet om de zonde te weren? Lukt dat niet? Kan je je niet verre houden van onreinheid en alles wat in de wereld zo speelt? Dan heeft de vijand een basis. Dan pakt hij die situatie aan om jou een loer te draaien. Lukt het niet? Ben je dan wel vrij? Heb je daar wel eens over gepraat dan? Nou, ja. Zo moeilijk. Ik schaam me er eigenlijk voor dat ik met die dingen nog bezig ben. Ja, maar schaamte is niet het motief om te zwijgen. Dan heeft de vijand je op twee manieren te pakken. Dat de zaak speelt en dat je daarover zwijgt. Als u liefde hebt tot de waarheid, dan kunt u daarover spreken. In de gemeente. In de veiligheid van de gemeente. En in een goed pastoraal gesprek deze dingen naar voren laten komen. Schaam u niet! Want u wordt vrijgesproken. En u kunt uw vijand op rechtmatige wijze de deur wijzen. In de naam van Jezus kunt u bevrijd worden van die macht die misschien in het verborgene nog best bezig is. Het is noodzakelijk om van deze dingen bevrijd te worden. Van die zonden die ons zo licht omringen. Die ons eigenlijk altijd omringen. In de wereld waar we in leven. Maar wat is het belangrijk om daar volledig los van te staan? Want het is de invalspoort waar de vijand veel hogere dingen met u wil aan gaan doen. Bewust leven. Zonden weren. Maar ook dat subtiele gedoe. En dan bedoel ik die verleugening. Die leugen over u. Of die leugen die je via een ander over jezelf naar je toe komt. Of, nou je weet het wel. Elke vorm van verwerping. Maar begrijp me goed. Verwerping, een geest van verwerping, werpt in uw hemel. Werkt in mijn hemel. Dan kan ik wel zeggen, ja, maar die broeder verwerpt mij, of die zuster verwerpt mij. Maar ik heb dan last in mijn hemel van die macht. En als ik daar geen last van heb, dan kan die ander zeggen wat hij wil, maar dan raakt het mij niet. En daar gaat het om. Zo loskomen van de verwerping. Die macht in eigen hemel zien en onderkennen. Weten wat hij van plan is. Welk aanloopje hij neemt om een nog veel groter doel te bereiken. Luister niet naar dat negatieve wat op je afkomt, naar je toekomt. Ga er niet in mee. Niet in denken en zeker niet in spreken en daden. Want ook dit is zonde. Het is zonde om met de vijand mee te gaan in zijn werk. Subtiele zonde. Vraag ook daar vergeving voor. Als je bemerkt, hey, nou heb ik iets gedaan, ik heb iets gezegd, ik ben met iets bezig geweest, ik heb me daarin begeven wat niet uit God is. Heer, vergeef me. Uw bloed reinigt me van deze dingen. En ik wil eruit komen, ik wil verder. Ook hier natuurlijk, basis, bevrijding. En daar schamen we ons vaak veel minder voor. Sommige mensen. vanuit dat bewuste leven. Elke vorm van onrust, spanning, gedrevenheid, onbeheerstheid in gedrag, in spreken, in houding. Je kunt het invullen. Elke vorm van hysterie die in zo'n situatie werkt, onderkennen. Ja, niet alleen onderkennen, maar ook afwijzen. Buiten de deur houden. Die geest werkt in uw hemel, in mijn hemel. Al gaat die ander nog zo tekeer, dan wil ik me ervan scheiden. Bevrijding, noodzakelijk. En je dan ook verdiepen om die vijand te onderscheiden en buiten de deur te houden. Ik noem nog maar eventjes dat hele patroon van vleeselijk bezig zijn. Uw voorganger heeft er vele studiebladen aan gewijd. Neem dat tot u. Want oh, wat is dat een gevaar. Dat wij in de gemeente met alles wat we horen en meemaken op een vleeselijke toer bezig blijven. En wat is dat goed uiteengezet? U kunt er zich van losmaken. En de werkingen van de geest van weerspannigheid daarin helemaal onderscheiden. Laat het niet zitten. Blijf er niet in bezig. Kom er van los. Bewust leven. Onderscheiden. Weren. Na bevrijding. Niet meer toestaan dat ze binnenkomen. En daarbij alle bolwerken en schansen die door hun inwerking in ons leven zijn opgebouwd, na de bevrijding slecht. Alles wat je herinnert, verkeerde gewoonten, patronen, gedachtenpatronen, leefpatronen, wijzigen, anders gaan doen. Als je zo bewust leeft, vanuit vergeving en al die dingen die we genoemd hebben, dan bent u in staat om met inzet van alles wat u hebt stand te houden in de situatie die hier door Jeremia wordt beschreven. Dan heeft u een uitstekende positie om zich hierin te handhaven. Wat is er dan aan de hand? Als die situatie waar je van bevrijd bent opnieuw opeens levensgroot voor je staat. Je bent bevrijd van je vijanden. Je hebt hun bolwerken ontdekt. Je bent bezig om ze te slechten. En dan opeens, wat is er aan de hand? Dan wordt u achtervolgd. Dan wordt u vervolgd. Dan heeft u te maken met een heel gerichte en strak georganiseerde activiteit vanuit het Rijk der Duisternis. Met het doel om datgene wat verdwenen is toch opnieuw te laten terugkeren. Achtervolging. Houdt het dan niet op na bevrijding? Nee. Achtervolging begint na bevrijding. Achtervolging is niet aan de orde voor iemand die in de greep van de duisternis zit, maar juist voor iemand die daaruit weggekomen is. Die wordt achtervolgd. En dat is dus nog even iets anders dan het te maken hebben met een bolwerk. Een bolwerk is iets passiefs. Dat is een gewoonte die je moet veranderen. Maar achtervolging is actief. Dan heb je opnieuw te maken met diezelfde geesten waar je van losgekomen bent. En ik geloof dat met name de achtervolging door weerspannige geesten voor ons aan de orde is. Met alles wat ze daarin meesleuren natuurlijk. Maar hoe werkt dat dan? Zijn we dan niet bevrijd? Want de geest waaraan we gebonden zijn geweest is toch naar de afgrond verwezen? Kan die dan daar zomaar weer uit tevoorschijn komen en achter me aankomen? Waarom is die dan nog actief? Zit hij dan niet vast? Ik denk dat het goed is om hier met elkaar op in te gaan. Om hier duidelijkheid over te brengen. Wat is er dan aan de hand in de geestelijke wereld? Hoe zit die situatie in elkaar? Zit die macht dan niet in de afgrond? Jawel. Hoe weet je dat? Het woord van Jezus geeft mij daarover volledige zekerheid. Jezus zegt: wat gij op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Op een andere plaats: indien gij in geloof tot deze berg zegt: hef u op en werp u in de zee, zonder te twijfelen, het gebeurt. Dat is het uitgangspunt bij bevrijding. Waar u onder handoplegging in de gemeente bent bevrijd van een geest van weerspannigheid, van een geest van hysterie, van de geest van verwerping en noem nog maar allerlei andere dingen op. Dan mag het voor u vaststaan en dat moet u zich niet meer laten ontnemen dat die macht waaraan u gebonden was in de afgrond zit, dat die vast zit. Maar het rijk der duisternis is georganiseerd. Onze worsteling, zegt Derk Prins, als een vertaling van Efeze 6 vers 12, is niet tegen personen met lichamen, maar tegen heerschappijen over diverse gebieden met daarin afdalende rangen in autoriteit. Tegen de wereldoverheersers van deze tegenwoordige duisternis, tegen geestelijke machten van slechtheid in de hemelse gewesten. Divisies, diverse gebieden met daarin afdalende rangen in autoriteit. En dus ook opklimmende rangen in autoriteit. Als wij strijd voeren tegen het rijk der duisternis en in ons leven te maken hebben met een werking van een boze geest, is die boze geest niet op zijn eigen houtje bezig. Die is niet maar aan een individuele actie, solo-actie bezig. Hij doet dat vanwege een van hoger hand opgelegd bevel. Het is een opdracht om dat in uw leven te gaan doen. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen. En het is georganiseerd. Zo'n macht, ook zo'n weerspannige geest, maakt deel uit van een divisie weerspannige geesten. Die werkzaam is in een bepaald gebied in het leven van mensen. Een gebied dat hun naam bepaalt. Weerspannige geesten werken weer op een ander terrein in dan bijvoorbeeld onreine geesten. Ze kunnen samenwerken, maar ze hebben allebei hun eigen gebied. Het zijn divisies. Wanneer nu zo'n macht, die u, mij, een mens, gebonden heeft gehouden, moet verdwijnen, en op gezag van de naam van Jezus naar de afgrond wordt verwezen, zit hij vast. Maar vanuit die divisie wordt daarop gereageerd. Want het doel van hoger hand blijft gehandhaafd. Alleen de macht die uitgeworpen en gebonden is, kan het niet meer uitvoeren. Er wordt vanuit de divisie op gereageerd. Niet door u opnieuw te binden, want dat kan niet. Een binding ontstaat niet zomaar. Dat is door toelating van, door intense toelating, door ermee bezig te zijn, door keer op keer op keer op keer weer er aan onderdoor te gaan. Dan kan er een binding ontstaan. Maar na uw bevrijding wordt u niet gelijk opnieuw gebonden als daar een macht op doemt. Dat kan niet zomaar. Wat kunnen ze dan wel? Vervolgen. Ze kunnen u achtervolgen. En dat is het wezen van de achtervolging. Het is de reactie vanuit de divisie op de nieuwe situatie. Er wordt op gereageerd. Vanuit de overheden, vanuit de aanvoerders, vanuit het hoofdkwartier. En waar de een niet geslaagd is, wordt een andere ingezet. Een hogere ingezet. Met deze gedachte in het achterhoofd. Ik achtervolg. Ik haal in. Ik koel mijn lust aan hen. Trek mijn zwaard. Mijn hand roeit hen uit. Exodus 15 vers 9. Gedachten die Farao had toen hij Israël ging achtervolgen. En dat zie je gebeuren. Dat gebeurt er in de geestelijke wereld. Dan wordt er zwaarder geschut in stelling gebracht. Van dezelfde soort. Met het doel om een oude stelling, een oude schans, die u wellicht al voor een heel stuk heeft afgebroken, opnieuw op te bouwen. Opnieuw te betrekken en de oude situatie van voor die tijd te laten terugkeren. Waar wij echter rustig doorgaan met schansen afbreken en trouw blijven en de strijd oppakken tegen allen die ons achtervolgen, zullen zij geen resultaat hebben. En worden wij voor hen een steeds groter gevaar. Als de ene mislukt is, wordt een hogere ingezet. En u begrijpt, als die ook de aftocht moet blazen, niet tot zijn doel komt, wordt er een nog hogere ingezet. En uiteindelijk krijgen wij in ons persoonlijk leven te maken met de hoogste aanvoerders, die ons rechtstreeks in de gaten houden. Openbaring 6 noemt hen de bergen en de eilanden. En u weet het vervolg. Ook als die niets meer aan ons hebben, dan zal de duivel zelf zich met de zaak gaan bemoeien. Dan zal de gemeente rechtstreeks tegenover de draak staan, die, zodra de gemeente haar zoonschap wil voorbrengen, dat zal proberen te verslinden. Dat is de werkelijkheid. Zo wordt er vanuit het Rijk der Duisternis gereageerd op onze acties, op onze strijd, op bevrijding. Ik hoop dat het ook voor u reden is om zich te verheugen. Dat wij het Koninkrijk Gods waardig zijn. Dat wij voor dat Koninkrijk Gods wat betekenen. Dat de overwinning van Jezus in ons leven daadwerkelijk gestalte krijgt. Want Jezus kent dit. Jezus heeft nooit gezondigd. Jezus is nooit gebonden geweest. In Jezus' leven is er nooit één schans opgebouwd. Nooit. Wel is hij benaderd. Je kan zeggen, is hij achtervolgd. Van laag tot hoog, door alle machten der duisternis, is hij afgetast. Hij heeft ze allen ontmoet, tot en met Satan himself. Maar hij heeft ze ook allen ontwapend en zo over hen gezegevierd. Die overwinning van Jezus, die mag in mijn en uw leven gestalte krijgen. Wie overwint zoals ik overwonnen heb. En dat gebeurt dus als wij vanuit de geschetste beginsituatie, bewust leven, u weet het nog, onze taak geheel vervullen, zegt Efeze 6, en daarin stand houden. Wat gebeurt er dan? Dan wordt elke achtervolger wordt teruggedreven. Dan worden berg en eiland, de aanvoerders, van hun plaats gerukt, zoals in Openbaring 6 vers 12 staat. Dat betekent dat ze in uw en mijn leven geen grip meer hebben. Dat alles wat zij beogen mislukt. Ze hebben daar geen plaats meer in. Ze worden van hun plaats gerukt. Ze hebben geen macht, geen invloed meer in uw leven. Verderop. Dan zal ook de kop van het beest, de grote, occulte, weerspannige geest, die de verderver vooruitgaat, de geest van de antichrist, zal dodelijk verwond raken in uw en mijn leven, omdat hij zijn doel niet bereikt. Nog verder. Dan zal de Satan uit uw en mijn hemel worden geworpen, Openbaring 12. Dan kan hij geen stand houden tegen u en tegen mij. Hun doel wordt niet bereikt. En Jezus' doel wordt wel bereikt. Niet vreemd van opkijken dus, van die achtervolging. Geen waarom nou weer? Daarom. En de oorzaak is niet omdat je het allemaal verkeerd doet. Nee, juist omdat je het goed doet. Omdat je het goed wil doen. En je wil houden aan de weg die Jezus je is voorgegaan. Het is dus een uiterst positieve zaak als u, als ik, wordt achtervolgd. En daarin stand houdt. Dan ben ik en word ik steeds meer bruikbaar voor Jezus. Inzetbaar. Gaat Jezus ons voorbereiden, toebereiden voor de wederoprichting aller dingen. De Bijbel zegt van deze mensen, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen worden vervolgd. 2 Timotheüs 3 vers 12. Maar Jezus zegt, zalig de vervolgde. Maar in die situatie te blijven staan en niet onderuit te gaan. En daarom vanmorgen dit gedeelte. Om daarin te zien hoe we kunnen blijven staan. En hoe dicht het blijven staan en het onderuit gaan tegen elkaar aan kan liggen. Wat zegt Jeremia hier? In die vervolging, in dat aanstormende geweld wat op hem afkomt. Dan komt me daar toch een belijdenis van die man. Zo intens, goed, zo zuiver. Ik heb het tot een lijfspreuk voor mezelf gemaakt. Maar de Heere is met mij. Als een geweldig held. Een held die verlost. Heere, u bent met mij. Jezus Christus, u die alles overwonnen heeft. U woont in mij. Hou vast. Beleid het. Leef eruit. Op basis van uw relatie met hem. Heere mijn God, bij u schuil ik. Gij verlost mij van al mijn vervolgers. En gij redt mij. Psalm 7 vers 2. En omdat die Heere met u is. Het vervolg. Daarom. En alleen daarom. Zullen mijn vervolgers struikelen. Ze zullen niets vermogen. En hun doel niet bereiken. Wat een woorden. Ze zullen hun doel niet bereiken. Met wat ze ook inzetten. Al zal de duivel zichzelf ermee gaan bemoeien. Hij zal zijn doel niet bereiken. Zolang wij blijven vasthouden. De Heere is met mij. Zolang wij dat blijven beleven. Zolang we dat blijven geloven. En daaruit leven. Dat wil ik overeind houden. In alle situaties. Dat wil ik beseffen. Dat wil ik geloven. Dat wil ik vasthouden. Laten mijn vervolgers beschaamd worden, Heere. Maar ik wil niet beschaamd worden. Laten zij verschrikt worden, Heere. Maar ik wil niet verschrikt worden. Jeremia 17, vers 18. Hij gaat verder. Op u heb ik mijn rechtszaak gewenteld. Gij kent mij. Gij weet wat in mij is. Gij doorziet mijn hele hart. Oh, wat is het toch heerlijk. Dat hoef je niet iedere keer weer voor de Heer te uiten. De Heer weet wat in je hart is. O Heer, maar dan komt het ook goed. U weet waarom ik u volg. Dat ik u lief heb. En dan mag je belijden. Ook in de situatie als die weer heel benauwd wordt. Tot nu toe heb ik alle vervolgingen kunnen doorstaan. En de Heere heeft mij uit alle gered. 2 Timotheüs 3 vers 11. En zo zal het verder gaan, Heere. Want gij laat niet varen het werk uw handen. Hier toch ben ik ten volle overtuigd. Dat u die in mij een goed werk bent begonnen. Dit ten einde toe zal voortzetten. Tot de dag van Christus Jezus. Filippenzen 1 vers 6. Ik kan me begrijpen dat als je dit je weer beseft, dit uit, dat je dan als vanzelfsprekend overgaat in dat laatste vers wat hij hier zegt in vers 13. Zing de Heere, loof de Heere, want hij bevrijdt het leven van de armen uit de macht der boosdoeners. Ja, midden in de strijd, op die basis kan je de Heer loven en prijzen hoor. Op die hoogte zijnde, met verbonden zijn met de Heer, kan je hem loven, kan je hem blijven prijzen. Niet omdraaien. Niet proberen op je hoogte te komen door de Heer te loven en te prijzen, maar te beseffen wie je bent in hem. Wie hij voor jou is. De Heer is met mij als een geweldig held. En daarom, luister goed, vervolger, zul je je doel vandaag niet bereiken, morgen ook niet. Ik heb op de Heer mijn rechtszaak gewenteld. Zing de Heere, loof de Heere. Ik hoop dat u deze tekst zult onthouden. Zult blijven toepassen. In al die situaties waarin het lijkt alsof u tegen de bierkaai aan het vechten bent. En er geen streep verandert. Worden wij vervolgd? Zegt Paulus. Wij verdragen. Dat ook nog eens een keer. Wij verdragen. 1 Korinthe 4 vers 12. Zelfs al lijkt het of je gevloerd wordt. Vooral lichamelijk kan dat wel eens zo zijn. Dat het lijkt alsof je gevloerd bent. Al ben ik dan ter aarde geworpen, ik ben niet verslagen. Vervolgd, zegt Paulus, maar niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Opdat het leven van Christus zich in ons openbaren. En daar hoort uw lichaam en mijn lichaam helemaal bij. Dat leven van Christus zal zich ten volle blijven en volledig gaan openbaren. Al zit hij ons op de nek. Al houdt hij ons gedurende een bepaalde tijd tegen de grond. Wij zijn niet verloren en nooit verslagen. Dat zijn de woorden van Jeremia. Heerlijke woorden die ik vandaag en morgen en in de toekomst mij wil voor ogen blijven houden. Hoe wonderlijk kan eigenlijk dat na zo'n uitspraak vol geloof, na zo'n hoogtepunt in zijn geestelijk bestaan, het meest diepe dieptepunt van zijn leven volgt. We hebben er iets van gelezen, de versen 14 tot en met 18. Wonderlijk. Dat kan dus. Zelfs al heb je je zo verenigd met je God en hem de glorie en de lof toegebracht, dan kan het toch nog je overvallen een moment later. En natuurlijk nog steeds hetzelfde doel van de vijand. Om je alsnog, ondanks je belijdenis, ondanks je geloof, ondanks je lof en aanbidding, toch nog onderuit te halen. Het kan dus. Hier staat het voorbeeld. Voor ons ter waarschuwing. Het was voor Jeremia niet voor het eerst dat hij met die gedachtegang overweldigd werd. Het was niet voor het eerst dat dit werd aangedragen. Als u het boek Jeremia een beetje kent, dan weet u dat in hoofdstuk 15 vers 10 ook al iets hiervan tevoorschijn komt. Van het afzetten tegen zijn geboorte. Toen in veel mindere mate, toen kon de vijand niet zo ver doorrammen. Maar hier gaat de vijand heel ver door. Het slaat hierdoor bij Jeremia. Hij komt hier tot zonde. Dat het voor hem daar niet bij gebleven is, dat hij uit dat dieptepunt weer tevoorschijn is gekomen, wordt bewezen door het feit dat hij in hoofdstuk 21 en 22 gewoon doorgaat. Hij is niet blijven zitten in dat dieptepunt, maar hij heeft er wel schade van ondervonden. Dat kunt u geloven. Dat laat je niet onberoerd als je je zo laat gaan. Als je zo meegaat opeens, juist naar zo'n hoogtepunt, in zo'n dieptepunt. Dat beschadigt mensen. Ik wil duidelijk stellen dat ik er best begrip voor heb. Ik herken het zelfs. Dat het zo eensklaps mis kan zijn in je hemel. Een stuk overweldiging, volkomen onverwacht. Terwijl je je net zo had opgesteld. Je had je verheven, je had je situatie beseft. Ik noem het vaak truc speciaal. Een speciale truc van de vijand om na zo'n moment van belijden je alsnog alles uit handen te slaan. Met een bliksemaanval, met een zo gemene prik. Zeker als het effect van die opstelling, het effect van dat gebed wat je samen met je man of je vrouw of de voorganger of met wie dan ook uitgebeden hebt, als het effect niet gelijk zichtbaar wordt. Als je je na een uur nog zo ellendig voelt. Als je na 5 minuten of na 2 dagen nog merkt van, er verandert niks. Dan zou je kunnen begrijpen, zal er nooit wat veranderen. Met al het begrip wat we daarvoor hebben, is het geen excuus. Het lijkt alsof het gerechtvaardigd is. Het lijkt alsof het voor de hand ligt. Om eens eventjes. Ja nou hoor. De boog kan niet altijd gespannen staan. En je laat je eens gaan. Oh, en je merkt, terwijl je daarin bezig bent, dat je veel verder gaat dan je eigenlijk van plan was. Je kraamt er veel meer uit dan je voor mogelijk hield. En daar heb je het. Dan ben je aan het zondigen. Je bent in de leugen getrapt. Dat het nou toch wel eens een keertje eruit moet, al dat opgekropte. Opgekropte? wat opgekropt. Het is een leugen. Er hoeft niets opgekropt te zijn. Ja, maar het ligt toch voor de hand? Hoezo voor de hand? Dat is een leugen dat het voor de hand ligt. Ja, maar je kan toch niet altijd maar... Het is een leugen dat je die altijd maar zou kunnen. Ga die leugens doorzien en treed er tegenop. Juist in zo'n situatie waarin je je achtervolgers van je lijf hebt geschud. Ook dat hele subtiele. Geloof je nou echt dat het anders is? Zou dit gebed nu verandering brengen in jouw situatie? Je ziet het toch. En de vijand haalt voordeel. Hij pakt u en wil uitpakken. Dat u schade gaat leiden. Voorkomen is beter dan genezen. Natuurlijk. Voor Jeremia was er vergeving. En opnieuw een innemen van zijn oude situatie. En het is voor ons ook altijd mogelijk. Vraag vergeving na zo'n situatie. Sta weer op. Maar weet u dat dat in zijn totaliteit meer van u vergt dan in de situatie gewoon te blijven staan en te doorgaan? Soms lijkt het wel van, nou ja hoor, dan gaan we maar eventjes. Ik zie straks wel. Maar dan heeft u meer activiteit nodig om straks overeind te komen dan nu gewoon te blijven staan en door te gaan. Dat is de waarheid. Het is mogelijk om in een gewapend conflict met de vijand je taak geheel te vervullen en stand te houden. Dat kon Jezus ook. En als zijn kracht in ons werkt, dan kunnen wij het ook. Waar komt het op aan? Om vast te houden aan de belijdenis van je geloof. En uit te werken wat je in geloof hebt beleden. Werk uit wat je zegt. Ga niet wachten na het gebed, maar ga doen. Rechtvaardige daden. De heilige. Laten wij deze tactiek van de boze goed gaan onderkennen. Geen waarom toch, heren, na zo'n gelovig. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen. Niet meer terug in het oude denken. Niet meer terugdenken aan waar je mee bezig was voordat er met je gebeden werd. Voordat je jezelf verhief. Blijf dat daarom beleiden als de vijand je achtervolgt. Hij speelt bluffpoker. Maar hij krijgt niets in handen als u in hem, in Jezus blijft. Dan behaalt hij geen enkel voordeel. Weet u wat er gaat gebeuren? Als wij in deze dingen blijven staan, dan staat onze vervolger ten diepste beschaamd. Moet u eens nagaan wat dat betekent. Tot in de diepste diepten van het rijk der duisternis. Dus Satan himself en met hem degene die het hart van dat rijk volgen, vormen, dat hoofdkwartier, zij zullen beschaamd staan. Ten opzichte van u en mij, ten opzichte van onze gemeente. Zij zullen beschaamd komen te staan met een eeuwige smaad. Dat is hun deel. Voor ons de eeuwige vreugde, de onuitsprekelijke vreugde, daar wij het einddoel van het geloof zullen bereiken, samen met Jezus Christus, door hem voorafgegaan, door hem geleid. Wij zullen aan het doel van God gaan beantwoorden. En al worden wij op onze nek gezeten door onze vervolgers, en gunt men ons geen rust, zegt Klaagliederen 5, vers 5, woorden van Jeremia. Wij willen ons niet meer laten intimideren, maar ons steeds in de naam van Jezus legitimeren. Onze overwinning continueren en zo steeds meer vijanden elimineren. Tja. De achtervolging mislukt. Amen. En de overwinning van Jezus Christus komt ten volle openbaar. Er komt een einde aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. En daarom nu volharden. Dit is de weg. Wandel daarop. Hou het vast. Pas het toe. En de God des vredes zal weldra de Satan zelf, met heel zijn rijk, onder uw en mijn voeten vertreden. Gelooft u dat? Prijs de Heer. Amen. Ik wil met u een lied zingen. 104. En dat zingen we ingetogen. Als een belijdenis. Niet omdat het zo'n leuke melodie is. Is het een prachtige melodie. Maar zing het met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw geloof. Heer, ik wil overwinnen. Ik wil blijven staan. En mijn taak geheel vervullen. Stand houden. 104. Hij die overwint zal staan. Winnaars, wij willen voor u blijven staan. Wij willen overeind blijven, gesteund en gedragen door u, voor uw troon. En wij werken met u mee aan de volledige overwinning. Wij willen leven en we kunnen leven. Wij willen verrijzen en we kunnen verrijzen. Wij willen overwinnen en we kunnen overwinnen. Dankzij u, Heer Jezus, want u heeft dit voor ons mogelijk gemaakt. Door uw werk. Door uw werk voor ons en door uw werk in ons. En zo willen wij met u mee. Heer Jezus, uw overwinning, het zal gezien worden. Het zal erkend worden. Het leven Gods komt in ons openbaar. Halleluja. Een vreugdezang. Vol lof. Vol dank voor onze God. ontvangt u de zegen van de Heer. We gaan in volle vreugde door. We zijn ook weer blij dat Lisbeth weer thuis is. Ik geloof zelfs dat ze er is. Ik heb het vanmorgen gehoord. Lisbeth, waar zit je? Daar. Lisbeth, heel veel zegen, ook voor jou. En we blijven met elkaar rondom je staan. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God is met u allen. Ook in het uitwerken van de dingen die u vanmorgen heeft gehoord. Beleef het. Beleid het. Houd het vast. En de God des vredes zal met u zijn. Door uw verbinding met de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Heeft u nog puf voor één lied? God van mijn hoop, aan u, God, is het laatste woord. Want u alleen bent God. 212. Dat is dan echt het laatste.